Ik meen dat we vorige keer terecht waren in elk geval in Exodus 15, waar wij stilgestaan hebben bij de 12 bronnen en de 70 palmbomen. En in dat verband hebben we weer verband gelegd met de schriftgedeelte die we daarvoor besproken hebben, namelijk uit Openbaring 21 en voor een deel ook uit Ezechiël, omdat daar ook gesproken werd over water en over bomen in elk geval. En waarbij sprake was van het nieuwe Jeruzalem met zijn 12 fundamenten, zijn 12 poorten, zijn 144.000 en hoe het allemaal maar heten mag. Kortom, allemaal maten, eenheden die verband houden met de 12 en met het koninkrijk. Typen dus feitelijk van het koninkrijk. En in het verlengde daarvan, in het verlengde van die bomen des levens waar we vorige keer over gesproken hebben, die ook alle 12 maanden van het jaar vrucht droegen en dus altijd vrucht dragen in plaats van slechts eenmaal in de 12 maanden. In dat verband zou ik natuurlijk ook moeten wijzen op Johannes 6. Sluit er enigszins bij aan. Want in Johannes 6 hebben wij de zogeheten wonderbare spijziging. En geschiedenis die aansluit trouwens bij niet Exodus 15, maar wel bij Exodus 16. Exodus 16 namelijk, waar het manna voor het eerst viel. En dat is een hoofdstuk verder dan waar we vorige keer dan in waren. En wat sprake is dan van manna uit de hemel, waarover in Johannes 6 ook gesproken wordt. En dat is dan naar aanleiding van de wonderbare spijziging, want daar vinden we ook manna wat voortgebracht wordt door de Heer. Voedsel, brood, of hoe het maar genoemd mag worden, wat voortgebracht wordt door de Heer. Daar spelen weliswaar wat andere getallen een rol in. Namelijk in de eerste plaats de 5 vanwege de 5 gerstebroden uiteraard. En de 2 vanwege de 2 visjes. In vers 9 is dat. Zodat we bij elkaar dan ook nog aan een 7 komen, vanzelfsprekend. Maar daarna was er ook sprake van een 12, dat is namelijk in vers, of althans vanaf vers 12. Waar staat, als zij verzadigd waren, zeide hij tot zijn discipelen, vergader de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren ga. Zij vergaderden ze dan en vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden, welke overgeschoten waren, dengenen die gegeten hadden. De betekenis daarvan die is wel bijzonder eenvoudig. Want het moet duidelijk zijn dat die wonderbare spijziging in zichzelf de uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling. Dat blijkt duidelijk uit in ieder geval de 5 gerstebroden, trouwens ook uit de 2 visjes. En daarna blijkt het uit de 5000 die genoemd worden in vers 10. De 5000 die immers gespijzigd werden. Die 5 in de 5 gerstebroden en de 5000 spreekt uiteraard gewoon over onze tegenwoordige bedeling. De 5e bedeling, de bedeling waarin genade heerst, of waarin de geest heerst, zou je eventueel ook kunnen zeggen, omdat dat ook door de 5 wordt aangeduid. En waarbij de 2 visjes, via de visjes duidt op dat wat uit de volkeren verzameld wordt. Maar als het gaat over 2 visjes, dan hebben we in ieder geval te maken met het bekende dubbele deel. En dus met het eerstgeboorterecht en dus weer met de gemeente. Dat is makkelijk genoeg. En het blijkt natuurlijk ook uit het feit dat die 5000 slechts mannen zijn. Dat wil niet zeggen dat er geen anderen waren, maar het betekent natuurlijk dat slechts de mannen geteld worden. En ook dat is natuurlijk een van de grote kenmerken van de gemeente, die als de mannelijke in de Bijbel aan ons wordt voorgesteld. En dat ondanks zoveel andere gedachten die erover in omloop zijn, kan het ook niet helpen. Maar 5000 mannen als uitbeelding van de gemeente, die ook neder moesten zitten en in die, en dus kennelijk de rust zijn ingegaan, naar aanleiding van laten we zeggen Hebreeën 3 en 4, maar natuurlijk ook naar aanleiding van de betekenis van het Hebreeuwse begrip zitten, zoals we dat kennen uit Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand, het woord betekent net zo goed rusten. Dat wil zeggen dat een einde gekomen is aan werken, dan wel omzwervingen, en dat men gaat zitten. Dus in ieder geval kenmerkend voor het nieuwe verbond in het algemeen, en in het bijzonder natuurlijk voor onze tegenwoordige bedeling. Maar wat er dan gebeurt is dat via deze jonge man, een beeld uiteraard van de opgewekte Christus, de eerstgeborene uit de dood, dat via dit jongsken deze 5 gerstebroden en 2 visjes uitgedeeld worden aan de mensen, maar dan blijkt dat er achteraf nog een heleboel over is. Dat is dan weer wat anders dan bij het manna, want dat was altijd precies genoeg. Maar hier bleef dus achteraf nog wat over. Toen was het ook weer precies genoeg, denk ik dan altijd maar. Want die 12 korven met brokken, die van de 5 gerstebroden waren overgebleven, zoals het staat in vers 13, zijn uiteraard een uitbeelding van wat er volgt na onze tegenwoordige bedeling. En het is uiteraard het koninkrijk, het geopenbaarde koninkrijk wel te verstaan. Of als je het nog smaller wilt nemen, dan wordt het gewoon, die 5000 zijn een beeld van de gemeente in onze dagen, en de 12 korven met brokken die overblijven zijn bestemd voor de 12 stammen van Israël straks in de openbaring van het koninkrijk. Er verandert uiteindelijk niks aan de toepassing dan, maar het gaat er maar om dat we eerst een uitbeelding krijgen van de tegenwoordige verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, uitgebeeld in de wonderbare spijziging van de 5000, en daarna een uitbeelding van de openbaring van het koninkrijk, uiteraard uitgebeeld in de 12 korven met brokken die van de eerste van die 5 gerstebroden waren overgebleven. Ik denk daarbij dus niet in de eerste plaats aan bedelingen, maar meer aan het verschil tussen een verborgen koninkrijk van onze dagen en een geopenbaard koninkrijk straks in de toekomst, want dat is de meest eenvoudige verdeling, het meest eenvoudige onderscheid wat in de Bijbel gemaakt wordt. En en passant wijs ik er dan nog maar even op dat nou eenmaal in het Johannesevangelie in het bijzonder gesproken wordt over de tegenwoordige positie van Christus als hoge priester, zonder dat daarbij sprake is van zijn koningschap. Ik heb het wel eens vaker gezegd, ik blijf het ook steeds herhalen, omdat dat, ik vind dat het eigenlijk wat bekender zou moeten zijn. Er wordt te veel geredeneerd dat de evangeliën niet nieuwtestamentisch zouden zijn in de eerste plaats. En als dat dan niet gezegd wordt, wordt dikwijls gezegd dat het dan toch, dat de waarheid die erin staat, dan toch niet voor de gemeente bestemd zou zijn, maar bestemd zou zijn voor Israël. Maar dat berust op een zekere, moet ik zeggen, vooroordeel, een zekere vooringenomenheid, omdat de bestudering van die boeken zelf tot een andere conclusie leidt. Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen dat verslagen zijn van de prediking van de Heer Jezus en van de discipelen aan hun tijdgenoten. En dan is het ook makkelijk om te zeggen, dan moet het dus gehandeld hebben over het koninkrijk zoals dat zou komen enzovoorts. Ja, dat is allemaal ook waar. Maar neem niet weg dat als er gesproken wordt over het koninkrijk dat zou komen, er ook heel goed gesproken kan worden over de verborgenheden van het koninkrijk. Kortom, over het koninkrijk zoals het niet zou komen, maar verborgen zou blijven. En dat is precies wat gebeurt, ook al en heel in het bijzonder zelfs in het Matthäus-evangelie. Maar goed, daar heb ik nou de gelegenheid niet voor om er wat van te zeggen. Maar het is in al de evangelieën zo, en in het Johannes-evangelie in het bijzonder wordt vooruitgegrepen, althans in het verslag moet ik zeggen, wordt vooruitgegrepen op wat na de opstanding van Christus tot stand zou komen. Namelijk zijn positie op de troon aan de rechterhand Gods als degene die voor de zijnen zorgt. En het zal u dan duidelijk zijn dat ik niet ongelukkig ben met het opschrift boven hoofdstuk 17 van het Johannesevangelie, namelijk het hoge priesterlijk gebed. Het staat er niet in, dat weet ik wel, maar de titel is ook het resultaat van de bestudering van de inhoud van het hoofdstuk en daar is absoluut niks mee mis, integendeel. En ik wijs er dan voor de volledigheid nog maar op dat vrijwel zeker het Johannesevangelie een van de laatst geschreven boeken is van het Nieuwe Testament. En daarmee is het een van de boeken die geschreven is in de tijd waarin de gemeentelijke waarheid volkomen bekend was en gepredikt was enzovoort. En het ligt dus voor de hand dat we dat ook inderdaad in de aard of in de kleur van het verslag van Johannes ook inderdaad tegenkomen. Zo is het gewoon. Maar goed, dat is praten over een boek, dat is nooit zo goed. Praten over de Bijbel heb ik ook altijd een hekel aan. Men zou hem gewoon moeten openen en moeten bestuderen. Dan moet je met zo'n Bijbelboek als het Johannesevangelie natuurlijk ook. Maar neem niet weg dat ik er volledig achter sta achter wat ik nu zeg. Namelijk dat in het Johannesevangelie ons de Heer wordt voorgesteld als degene die wij via de Hebreeënbrief kennen, als degene die aan de rechterhand Gods gezeten is, gekroond met heerlijkheid en eer, zoals uit Johannes 1 al blijkt en het wordt daar ook al gezegd, en die in die positie beschreven wordt als onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek in de Hebreeënbrief, of die anders beschreven wordt als de herder, het hoofd, als de eersteling, als de vervulling van de gemeente. En in de praktijk is dat heus allemaal hetzelfde. Alleen schrijf je het anders, zeg ik dan altijd maar. Hè? Nou, hoe dat ook zij, juist in dit schriftgedeelte in Johannes 6 wordt gesproken over onze bedeling. Sluit trouwens ook uitstekend aan bij de aanhef van de Hebreeënbrief, waar gezegd werd dat God in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft door de Zoon. Einde van het verhaal, laatste woord, enzovoorts. En dat is wordt hier in Johannes 6 verder geïllustreerd door het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Want dat brood is immers een beeld van het woord van God. Het woord wat van God komt in de persoon van onze heiland. En dan gaat het maar om, wij leven van dat brood of wij leven van dat woord, enzovoorts. En daarmee zijn we niet alleen in Hebreeën 1, maar natuurlijk ook in Johannes 1. Het sluit volstrekt op elkaar aan. Nou goed, in elk geval moet duidelijk zijn dat hier over het koninkrijk gesproken wordt. Niet over een bedeling in het bijzonder, hoewel we dat zo zouden kunnen zeggen. Maar over het koninkrijk, want dat is wat uitgedrukt wordt in de term gerst. Hè? Gerst is immers, staat immers voor koningschap. Het is eigenlijk hetzelfde woord. Hè? De Shora, de gerst. Terugkerend in de naam van Sarah, de vorstin. Terugkerend in de tsaar en in de cesar en hoe ze allemaal maar heten. He, allemaal dat begrip is het. Dus gerst spreekt van koningschap. En als het dan vijf gerstenbroden zijn, spreekt het over een geestelijk koninkrijk of koningschap. Want vijf staat voor geestelijke, verborgen dingen. Dus het is een verborgen koninkrijk. Maar aan degene die dat verborgen koninkrijk binnengaan of daar een deel hebben, wordt ook inderdaad het eerstgeboorterecht gegeven. Dat is wat tot in de twee visjes tot uitdrukking komt. En daarna in vers 13 staat ook inderdaad, zij vulden die 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden. Staat er weer bij wat het was. Zodat we daar te maken hebben dan met de openbaring van het koninkrijk definitief. En dat is de belangrijkste indeling die we natuurlijk vinden in het Nieuwe Testament. Een koninkrijk gebaseerd op het Nieuwe Verbond, maar aanvankelijk verborgen en pas later geopenbaard. Zodat het ook hier in deze 12 bevestigd wordt. Nou goed, daar hebben we wel voldoende over gezegd langzamerhand. Dus ik neem u maar weer mee naar het Oude Testament. Naar enige schriftplaatsen waar dan een 12 genoemd wordt. Al of niet bekend. En dat is dan in eerste plaats 1 Koningen 7. Daar spelen nog veel meer getallen een rol trouwens. Maar daar gaat het namelijk over de tempel van Salomo. Eén Koningen 7 vanaf, nou laten we eens kijken, vanaf vers 15. Waar staat, want hij vormde 2 koperen pilaren. De hoogte van de ene pilaar was 18 el en een draad van 12 ellen omving de andere pilaar. Ik moet altijd wat lachen als ik zo'n zin lees, omdat we hier te maken krijgen met een met een stijlfiguur die wij in het Nederlands absoluut niet meer gebruiken. He? Want er staat, er waren 2 pilaren. De een was 18 el hoog en de andere was 12 el in de omtrek. Heb je dat? Zo staat het er letterlijk. Maar de betekenis is uiteraard dat ze beide 18 el hoog waren en beiden 12 el in de omtrek waren. Zo staat het er niet letterlijk, maar dat is wel de betekenis. Het is maar goed dat dit geen wiskundeboek is. Want ze kwamen in de problemen. Hè? Maar in ieder geval, 2 zuilen van elk, want daar komt het op neer, elk 12 L in de omtrek. Zodat je dat 2 keer hebt. Dan is het 2 x 12 en dan is het eigenlijk 24. En dat is een gegeven wat we in de Bijbel nog wel eens vaker tegenkomen. Want de 12 blijkt zich bij sommige gelegenheden inderdaad te verdubbelen tot een 24. En dat zit hem ook inderdaad in het eerstgeboorterecht. Eerstgeboorterecht in verband met het koninkrijk, zal ik dan maar zeggen. Dan wordt het 24. En op een andere manier verklaard komt het erop neer dat de ene 12 staat voor koningschap en de andere 12 staat voor priesterschap. Maar in de praktijk levert dat precies hetzelfde resultaat op. Want de eerstgeborene is nu eenmaal koning en priester. Dan krijg je dus die 24. En we kennen die 24 uiteraard het beste uit de 24 oudsten uit Openbaring. Waar de 24 oudsten om de troon staan. En waarvan bij mijn weten geen andere verklaring gegeven kan worden dan dat het de uitbeelding is van de gemeente van onze dagen. Waarbij je dus de gemeente als het ware vindt in zijn hemelse positie. Dat is de enige echte positie die de gemeente heeft trouwens. En dan wordt hij uitgedrukt in oudsten, vanzelfsprekend. Omdat oudsten nou eenmaal eerstelingen zijn. En dan is het ook niet zo gek dat daarbij een dubbel cijfer verschijnt. Niet 12, maar inderdaad 24. En ook dat komt in de Bijbel eerder voor, ook al in de dagen van David, waarbij bijvoorbeeld de priesterorden ingedeeld worden. Hè. De priesters worden ingedeeld in 24 verschillende priesterorden, zodat het getal in het bijzonder dus van toepassing gebracht wordt op de priesters. En ook dat is natuurlijk een gemeentelijk kenmerk. Maar hoe dan ook, we vinden hier twee zuilen, 11 van 12 in omtrek. Ze zijn 18 hoog. Het getal 18 ben ik nog even niet aan toe, uiteraard, maar ik wil er even wat van zeggen. 18 staat voor leven in het algemeen. Het leven van de mens. En in het bijzonder wordt het ook in verband gebracht met iets negatiefs, namelijk met de zonde. Ik kan het ook niet helpen, maar het is zo. 18 is ook de getalswaarde van een van de woorden voor zonde. Ik kom er later nog wel op terug, want ik heb het allemaal zo ook niet bij me. Maar het speelt nogal eens een rol. 18 kom je eigenlijk opvallend veel tegen. In Lucas, ik meen dat het Lucas 10 was, als ik me goed herinner. Ik weet niet precies, het was bij die geschiedenis van die toren van Siloam die omviel. Waardoor 18 mensen gedood werden. Ja, ik kijk even of ik het hier bij de hand heb. Ja. Lucas 13, daar vind je de 18 namelijk een paar keer achter elkaar in drie verschillende kleine schriftgedeelten. De eerste is vers 1 tot en met 5, waar de toren, in vers 4, waar de toren van Siloam viel en 18 mensen doodde, waarbij hun leven dus beëindigd werd. En dan wordt er gezegd, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? En is het antwoord, nee, zij niet, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Zodat deze 18 die gedood werden door de vallende toren van Siloam, wel degelijk een beeld zijn van de inwoners van Jeruzalem en dus iets breder van het ongelovige Jodendom. Daar komt het op neer. En zo is het de inwoners van Jeruzalem dus ook vergaan. Waarbij opgemerkt moet worden dat Siloam een rol speelt in Johannes 9 bij de genezing van de blindgeborene. Daar moet hij immers zijn ogen in wassen. En dat is weer zo omdat Siloam het water, het badwater hè, van Siloam eigenlijk staat voor het Oude Testament. Voor het Oude Verbond zeg maar, het woord van God zoals dat in die dagen bestond. Het was eigenlijk het water in de watertoren, als het er nog helemaal over gaat. Want het Siloam was een hoge plaats waar water verzameld werd en van daaruit werd de watervoorziening van de stad geregeld. Zo was het. Siloam speelt al in de dagen van Jesaja een rol. Zelfs. Nee, de naam geloof ik niet, maar de plek en die vijver dus wel. Die blindgeborene moest zijn ogen daarin wassen en toen werd hij ziend. Het eerste wat hij dus zag was ook inderdaad dat water. Zo hoort het ook. Het is gewoon een beeld van hoe de bedekking wordt weggenomen als men een ontmoeting heeft met de Christus. Uit 2 Korinthe 3, want Christus zou de bedekking wegnemen. Maar die bedekking houdt in, of het wegnemen van de bedekking houdt in, dat men dan ineens kennis krijgt van het Oude Testament. En dus van Mozes zal ik maar zeggen. En in 2 Korinthe 3 staat daarover, tot in onze dagen, tot op de huidige dag, ligt een bedekking, zelfs over hun hart, bij het leven, bij het lezen van Mozes. En die bedekking zal weggenomen worden wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn. Nou, dat is precies wat in de blindgeborene van Johannes 9 wordt uitgebeeld. Hij krijgt slijk op de ogen van het speeksel van de Heere Jezus zelf. Het is water uit zijn mond, want dat is het eigenlijk, al noemen wij het speeksel. Het is water uit zijn mond. Het is dus leven uit zijn mond en uit zijn adem en uit zijn woord. En als hij daarna zijn ogen wast in Siloam, dan ziet hij dat water daar ook. En daar gaat het maar om. Siloam is dus een beeld van het Oude Testament, het woord van God. Mozes en de profeten, of hoe het allemaal maar heten mag. En de toren die bij Siloam staat, is uiteraard dan een uitbeelding van Nou, laten we maar eerst zeggen van de toren van Babel. De toren is en blijft een toren. Het is namelijk speciaal de wet. Dat wil zeggen, het bakken van tichelstenen en het bouwen met tichelstenen, net als met de toren van Babel. Het is het zoeken van het oprichten van de eigen gerechtigheid. Dat is die toren. Die toren valt om en dat is een beeld van het einde van de wet. Dat betekent dus dat bij het einde van de wet een oordeel zal komen over de inwoners van Jeruzalem. Uitgebeeld in deze 18. Zodat die 18 inderdaad staat aan de ene kant voor leven in het algemeen, maar aan de andere kant voor de zonde die daarin heerst. En dus is het altijd vergankelijk leven, daar komt het op neer. Er zit trouwens ook heel uitdrukkelijk een 9 in. 18, hè, een dubbele 9. En 9 staat voor oordeel. En dat hebben we alles besproken. Daar hoef ik dus niet verder op in te gaan. Maar het opvallende is dat daarna in het volgende schriftgedeelte over een vijgenboom gesproken wordt, die al 3 jaren geen vrucht droeg en het vierde zou hij bijzonder verzorgd worden. En als hij dan geen vrucht draagt, wordt hij omgehakt. Maar het moet duidelijk zijn dat het omhakken van de vijgenboom hetzelfde is als het omvallen van de toren van Siloam. Het is volstrekt hetzelfde. Siloam staat voor het woord Gods in het algemeen en de beloften die daarin gedaan zijn. Datzelfde geldt voor de wijngaard uit vers 6 en wat er verder volgt. Er staat ook voor de beloften die er gedaan zijn, in het bijzonder die aan Abraham enzovoorts. En bovendien er staat 3 jaar, dat staat voor de eerste 3 bedelingen die niks hebben opgeleverd. En dan staat er de vijgenboom in het 4e jaar. En die zal dan bijzonder verzorgd worden. Dat is de 4e bedeling, namelijk die van de wet. En als hij dan geen vrucht draagt, zal hij uitgehouwen worden. Maar dat is precies hetzelfde als wat met de toren van Siloam gebeurt. Siloam staat voor de wijngaard en de eerste 3 jaren, zal ik dan maar zeggen, hè? De beloften. Maar de toren staat voor de wet en die valt om en brengt een oordeel met zich mee over Israël. Uitgebeeld dus ook in de vijgenboom. Die 2 stukjes die horen dus gewoon bij elkaar. En ze hebben een negatieve strekking. Waarna een ander stukje komt, het 3e vanaf vers 10. En daar vinden we de 18 weer in terug. Want daar staat, hij leerde op de Sabbat in een der synagogen en ziet en was een vrouw die een geest der krankheid 18 jaren lang gehad had. En ze was samengebogen en kon zich ganselijk niet oprichten. En dan komt die 18 dus weer terug. Maar het moet duidelijk zijn dat het daar een beeld is van Israël, de vrouw, samengebogen met een verkromde rug uit bijvoorbeeld Romeinen 11. Verkrom hun rug te allen tijd, staat daar. Hè? De gekromde rug vanwege het dragen van de last en van het juk dat niemand eigenlijk kon dragen zoals Petrus dat zei. Kortom, die samengebogen vrouw is gewoon een beeld van Israël onder de wet, onder het judaïsme. En daar, dat was 18 jaar, er wordt een 18 aangegeven. En dan staat er, Jezus haar ziende riep haar tot zich en zei tot haar: vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En hij legde handen op haar en ze werd terstond wederrecht en verheerlijkte God. En dat is het aanbreken van het nieuwe verbond uiteraard. Alleen dat gebeurt nadat het oude leven, het oude zondige leven dus feitelijk ook, voorbij is. Nou, waarna de 18 nog een keer extra genoemd wordt in vers 16. Want er staat, deze die een dochter Abrahams is, welke de Satan nu 18 jaren gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van deze band op de dag des Sabbats? En het antwoord is uiteraard ja. En in het bijzonder zelfs op de dag des Sabbats, vanzelfsprekend. En in de synagoge. Nou, hoe dat ook zij, die 18 staat voor het leven in het algemeen. En in vele gevallen dan negatief toegepast in verband met de zonde. Maar de gedachte is dat als aan dat leven een eind komt, wordt ook een eind gemaakt aan de zonde. Was de tempelreiniging trouwens niet in het 18e jaar van Josia? Nou goed. Ach, we hebben het daar nog wel eens over, hè? Over die 18. Dat komt dus nog wel een keer. Maar in ieder geval vinden we de 18L terug in 1 Koningen 7. 2 pilaren van 18L hoog. Daar uiteraard niet in een negatieve, maar in een positieve betekenis als aanduiding van het leven, zover als dat strekt. Er staat daar dus voor 18. En de omvang was inderdaad 12 ellen, zodat het een uitbeelding is inderdaad van het koningschap. De aardigheid van het hele verhaal is natuurlijk dat wij de tempel kennen, in het bijzonder als een uitbeelding van de gemeente, maar in wat breder verband uiteraard als een uitbeelding van het koninkrijk en uiteindelijk van de hele nieuwe schepping. Hè? Het huis gods, het huis des heren, zoals dat nu in onze dagen nog slechts toegepast wordt op de gemeente, maar zoals het in de toekomst uiteindelijk toegepast wordt, zelfs op de hele schepping. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Die twee zuilen, die koperen pilaren, worden geacht het bouwwerk te dragen. Nou ja, er zal wat meer geweest zijn, er zullen muren geweest zijn, ook die het bouwwerk gedragen hebben. Maar in het bijzonder deze twee opvallende pilaren van 18 L en samen 2x12 in de omtrek. Ze worden zelfs bij namen genoemd later, dacht ik. Namelijk in, even zien, vers 21. Daar richtte hij de pilaren op in het voorhuis des tempels. En de rechterpilaar opgericht hebbende, zo noemde hij zijn naam Jachin. Ja, dat zit er wel in natuurlijk. Want Jachin betekent, hij zal oprichten. Ik ben altijd geneigd meteen te zeggen, niet hij, maar Jehovah. Maar het is precies hetzelfde hoor. Hij zal oprichten is altijd hetzelfde als Jehovah zal oprichten. Volgens de zogeheten grammatica. Er is geen verschil tussen. Jachin, Jehovah zal oprichten. En de andere pilaar opgericht hebben, de linkerpilaar opgericht hebben, dus noemde hij zijn naam Boas. Dat is de bekende naam, hè? Boas, de sterke. De sterke. Ik vertaal het altijd met de komende sterke. Men vertaalt het ook wel eens met in hem is sterkte. Dat kan dan ook nog. Maar ik houd het liever op een belofte. De komende sterke, de sterke die zal komen in de toekomst. Beide zijn uiteraard een uitbeelding van Christus, de opgewekte uit de dood. En die opwekking komt tot uitdrukking in dat in het Jachin. We kennen dat trouwens ook uit de naam van Jojachin. En die was 18 toen hij koning werd. Ook leuk, hè? Jojachin. Wordt helemaal Jehovah zal oprichten, heel uitdrukkelijk. Hij wordt ook Gonias genoemd, dan valt het Jo weer voor weg, maar er verandert niks aan de betekenis van de naam. En die was 18 jaar toen hij koning werd, dus er is nog wel wat mee. Maar daar hebben we het ooit nog wel eens over. Hier zijn dus twee pilaren, Jachin, namelijk Jehovah zal oprichten. Dat spreekt duidelijk over de opstanding van Christus, een opstanding die trouwens ook wordt uitgebeeld in de figuur van Jehonias. U weet, ik noem die naam nog wel, Jehonias, Jojachin, Gonias, of hoe die maar heet mag. Dat is de laatste koning geweest van voor de ballingschap. Dat wil zeggen, hij werd meegevoerd in ballingschap en hij werd na verloop van tijd werd hij in ere hersteld aan het Hof van Babel. Dat is wat we over de man lezen en dat is echt een uitbeelding van dood en opstanding. De kinderen had hij niet, maar zelf werd hij hersteld. Hij werd alleen blind, geloof ik, was zo niet. Nou goed, doet er ook niet toe. Maar ook inderdaad een type van Christus, al staat hij in een heel slechte reuk, meestal bij de verklaarders, omdat hij inderdaad veroordeeld wordt. Dat is ook inderdaad zo. Je vraagt je af wat hij gedaan kan hebben in de 3 maanden van zijn koningschap. Maar hij wordt heel zwaar toegesproken en vervloekt. Maar niettemin wordt hij achteraf hersteld. En eet hij brood van de tafel van de koning van Babel. Daar komt het op neer. Schoon een beeld van de dood en opstanding van Christus. Maar goed, ook dat maar even terzijde. De eenheid is Jachin, namelijk Jehovah zal oprichten. Een beeld van de opstanding van Christus uiteraard. En de andere heet Boas. En het leuke is dat we de naam Boas uit de Bijbel verder kennen. En die naam blijkt daar de aanduiding te zijn altijd. Niet alleen van de Christus, maar in het bijzonder van Christus als hij zijn koninkrijk zal openbaren. Immers, Boas kennen we eigenlijk alleen uit de geschiedenis van Rut. En daar is hij de tweede. Hier trouwens ook, hè. Je hebt eerst Jachin en dan Boas. Eerst de rechter, dan de linker. En in de geschiedenis van Rut, en dus Boas hebben we dat ook, want dan hebben we 2 lossers achtereenvolgens. De eerste losser onder de wat merkwaardige naam Ploni-Almoni, hè. Zulk één. En de andere is dan Boas. En de eerste losser lost Rut niet. En de tweede, namelijk Boas, doet het wel. En de verklaring daarvan is eenvoudig. De eerste laster is een beeld van, meestal zeggen maar de Heilige Geest. Hè? Maar in ieder geval van Christus in de tegenwoordige bedeling. Degene die zich verbergt. Wiens naam niet bekend is. Wiens reputatie dus ook niet bekend is. Enzovoorts. Dat klopt precies. En daarna is Boas degene die Rut en dus Israël zal lossen. En Boas is dan een beeld van Christus in zijn wederkomst. En het ligt het meest voor de hand om diezelfde verklaring ook hierop toe te passen. Jachin is dan een beeld van Christus in zijn opstanding. En het is dus een beeld van Christus ook in onze dagen. De opgerichte. Met eer en heerlijkheid gekroond, of hoe het maar heten mag. En Boas is dan de naam voor Christus in zijn wederkomst. Zodat in deze, in dit beeld, in dit type van die twee pilaren, ook inderdaad de eerste en de tweede komst van Christus worden aangekondigd. Een betere verklaring heb ik er nooit voor kunnen vinden. Opmerkelijk genoeg dat ze trouwens namen kregen. Daar krijgen ze dus extra aandacht door. Maar het kan moeilijk anders. Want een pilaar alleen al is een beeld van Christus. Dus de hele Bijbel door al zo. En deze twee samen uiteraard ook. En wat dan het verschil is. Wel eenvoudig. De een spreekt over de eerste komst van Christus. Met als resultaat de roeping van de gemeente. Dat wil zeggen verborgen koninkrijk. En de andere is een beeld van de wederkomst van Christus. Als de komende sterke. Die zijn koninkrijk inderdaad zal openbaren. En dat is een overeenstemming met de betekenis van de tempel. Die eerst een type is van de gemeente. En vervolgens een type is van het koninkrijk, zoals het in de toekomst openbaar zal worden. Ja, hoe dat nou kan? Nou, dat is makkelijk genoeg. Kijk, typologie spreekt eigenlijk in hoofdzaak over onze tegenwoordige bedeling. Typologie is namelijk de methode waarop tegenwoordige waarheid verborgen is in het Oude Testament. Daar komt het op neer. Zodat de typologie in de allereerste plaats altijd spreekt over Christus nu en dus ook over de gemeente nu, over een verborgen koninkrijk. Maar neem niet weg dat het verborgen koninkrijk niettemin gewoon het koninkrijk is, zodat de meeste kenmerken van dat koninkrijk ook inderdaad van toepassing zijn of gevonden worden in een geopenbaard koninkrijk. Maar de schriftplaatsen die ik ken, waarin de tempel louter op symbolische wijze gepresenteerd wordt, al die schriftplaatsen spreken zonder meer over de gemeente. Nou, al die, zoveel zijn het er nou ook weer niet. Maar zo is het wel. Als dan in een visioen of in een droom of wat dan ook sprake is van een tempel, dan gaat het altijd over de gemeente. Dat neemt niet weg dat via de gemeente, dus via het verborgen koninkrijk, het ook een uitbeelding is, in het algemeen dan, van het geopenbaarde koninkrijk en uiteindelijk van de nieuwe schepping. Dat is wel zo, maar in de schriftplaatsen waar het gebruikt wordt, waar het beeld gebruikt wordt, is het dat niet. Wordt de betekenis inderdaad door de context beperkt. En dat is ook een heel eenvoudig taalkundig en daarmee dus ook Bijbels principe. Ik noem altijd maar de tempel uit waar we het vorige keer over gehad hebben, uit Ezechiël. Dat zo zonder meer. Maar nog eenvoudiger is natuurlijk de tempel uit Openbaring 11. De tempel die gemeten wordt en de voorhof niet. Want dat is een type van Jeruzalem en dat is aan de heidenen gegeven enzovoorts. De opgemeten tempel daar is gewoon een beeld van de complete, de voltooide gemeente. En dus eigenlijk zelfs van de opname van de gemeente. Makkelijk genoeg. En daar valt het niet breder toe te passen. Dan kun je niet zeggen, de tempel is een beeld van het koninkrijk. Want dan is de vraag, wat is dat dan buiten? Wat is die voorhof dan? Daar kom je dus niet verder meer mee. En daar wordt dus binnen in de context de betekenis van het type beperkt. Nou, dat is wat we in de Bijbel steeds terugvinden. En als het een algemeen principe is, geldt het hier ook. Twee pilaren. Het bijzonder is niet dat er een pilaar staat. Het bijzonder is dat er twee gelijke pilaren staan tegenover elkaar met een verschillende naam. En ze zijn uiteraard een uitbeelding van de twee komsten van Christus. De twee hoedanigheden van Christus. Je kunt ook via dezezelfde analogie zeggen dat de ene, dus Jachin, in de eerste plaats in verband gebracht moet worden met het hoge priesterschap van Christus. En de andere, Boas, dus in verband met het koningschap van Christus. Kan net zo goed, maar het wordt er niet anders van. Het blijft precies hetzelfde. En ik wijs er dan maar op dat de naam Boas, dat as dus, dat we dat ook in verband met de openbaring van het koninkrijk in de Bijbel tegenkomen in de naam van bijvoorbeeld Uzzia en in de naam van Uzza. Dat blijft steeds zo. En, vooral in het geval van Uzza heb je altijd nog zijn broer, weet u wel. Er zijn er ook weer twee. En die broer, die Ahio, is dan weer een beeld natuurlijk van het priesterschap van Christus. En zo moet het hier dus ook zijn. Boas, nou dan moet Jachin een beeld zijn van het priesterschap en Boas een beeld van het koningschap. Maar het is hetzelfde als te zeggen, de ene is een beeld van de eerste komst van Christus en het resultaat daarvan. En de andere een beeld van de wederkomst van Christus en het resultaat daarvan. Goed, nou ja, de verdere beschrijving hoeven we niet te volgen. Dan moet ik eens even kijken, want dan zit ik toch in 1 Koningen 7. Daar hebben we nog een 12 namelijk. Jazeker, in het volgende gedeelte, vanaf vers 23. Verder maakte hij de gegotene zee. Van 10 L. Dat is een klein zeetje als je het mij vraagt, zelf voor Nederlandse begrippen. Maar het is ook een wasvat. Nou, vat is weer een... Het is een erg groot vat, laten we het zo zeggen. Maar het is wel degelijk een waterreservoir, een wasvat. En voor zover wij weten, gebouwd ongeveer naar dezelfde gedachten als het koperen wasvat. Het draagbare koperen wasvat uiteraard uit de tabernakel. Want in die plaats kwam het min of meer. Dus verder maakte hij de gegotene zee. Van 10 ellen was ze van haar ene rand tot haar andere rand rondom rond. En van 5 ellen in haar hoogte en een meetsnoer van 30 ellen omving ze rondom. Zo moet hij toch een beetje te construeren zijn, denk ik altijd. En dan staat er, en onder haar rand waren knoppen, dezelfde rondom omsingelende, 10 in een L omringende die zee rondom. 2 rijen deze knoppen waren in haar gieting gegoten, dus het waren weer 2 rijen. En als je het mij vraagt, is de betekenis ongeveer gelijk aan die van de 2 lijsten, dan wel kronen rondom de tafel der toonbroden. Dat is ook een 12 trouwens, maar goed. Misschien kom ik daar ook nog even op. Maar dat doet er verder niet toe. Die 2 spreekt altijd gewoon over dubbelheid en dus over het dubbele deel van de eerstgeborene. Dat mag geen enkel probleem opleveren. Maar daarna vers 25. Zij, want de gegotene zee is vrouwelijk. Zij stond op 12 runderen. 3 naar het noorden, 3 naar het westen, 3 naar het zuiden en 3 naar het oosten. Zodat je hier net zo'n soort beschrijving krijgt als die van het Nieuwe Jeruzalem in Openbaring 21. Want daar had je inderdaad de 12 poorten. 3 naar het noorden, 3 naar het oosten, 3 naar het zuiden, 3 naar het westen. 4x3 dus uitdrukkelijk. En dat is hier ook zo. Ze staan dus niet mooi in het rond. Al moet ik erbij zeggen dat in de tekeningen die ik er altijd van zie staan ze wel in het rond. Maar in de beschrijving niet, staan ze in het vierkant. Maakt niet zoveel uit natuurlijk in de praktijk. Heel weinig maar. Maar het is 3x4 of 4x3, net zo je wilt. Maar het is dezelfde opstelling natuurlijk als die van de stammen van Israël rondom de tabernakel. En daar gaat het natuurlijk om, dat dat verband precies gelegd zal worden. En vanuit Openbaring 21 hebben we dat verband, dacht ik, al gelegd, hè. 3 stammen in het noorden, 3 in het oosten, 3 in het zuiden, 3 in het westen. Dus dat de betekenis van deze runderen dezelfde is van, als die van de 12 stammen van Israël. En ook de betekenis is dus gelijk. Namelijk, spreekt over heerschappij. Nou, op die runderen was de zee, staat er in vers 25, het einde van het vers. En de zee was bovenop dezelfde en al hun achterdelen waren inwaarts. Maar dat hadden we al begrepen waarschijnlijk. Want ze zagen uit naar noord, oost, zuid, west. Dat is ook niet niks. Het gaat erom dat de ogen dus inderdaad naar noord, oost, zuid, west gericht zijn. En oog is hetzelfde als geest, in de typologie althans. Oog staat voor geest. U kent toch de raderen uit Ezechiël 1 en Ezechiël 10. Rond de raderen, vol ogen. Van binnen en van buiten. Of zoiets. En in Openbaring 4 wordt het visioen min of meer herhaald. Enige details daargelaten. Maar ook daar zijn ze vol ogen. Die cherubim, weet u wel. Vol ogen, dat betekent inderdaad dat het gaat over geest. Dat het om geestelijke dingen gaat. En dat is hier uiteraard ook zo. Het gaat om geestelijke zaken. Gaat om de heerschappij, want zijn 12, van geestelijke dingen, want ze zien naar alle kanten. En waar gaat het dan precies om? Uiteraard om de reiniging die door of vanuit deze koperen zee tot tot stand gebracht wordt. Zodat het eigenlijk een fraaie uitbeelding is van de functie van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want de hoge priester is degene die verzoening zou doen voor de zonden des volks. Kortom, het volk zou reinigen. Uitgebreid beschreven in de Hebreeënbrief. Niet aan Hebreeën, maar wel in Hebreeën. Hè? Uitgebreid beschreven. Dat de hoge priester reiniging tot stand zou brengen. Verzoening tot stand zou brengen. Nou, dat is inderdaad wat het koper uitgebeeld wordt. Dat is wat ik in het wasvat, en namelijk in het water van dit wasvat, of van deze zee, wordt uitgebeeld. Dat er namelijk reiniging is voor iedereen. Kortom, dat degene die reinigt inderdaad heerschappij heeft. En dat is dus een uitbeelding van het priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. En daarbij komt automatisch weer de nadruk te liggen op onze bedeling. Niet uitsluitend uiteraard, want hij blijft die priester in der eeuwigheid. Het is dus inderdaad een uitbeelding van zijn koningschap, zal ik maar zeggen. Maar ook nu komt er dus wat nadruk te liggen op de situatie in onze dagen. Nou, meer hoef ik er eigenlijk niet van te zeggen. 10 wordt hier genoemd, hè. 10 in een L. Maar die 10 is uiteraard de uitbeelding gewoon van het woord van God. En dat is het wat reinigt. Men wordt door het woord Gods gereinigd. Via een andere benadering dus. Maar dat is de betekenis. In het kort dan. Kijken we nog meer van die 12 hebben. Ja, natuurlijk. Weer een paar hoofdstukken verder. 1 Koningen 10. Daar gaat het over de troon van Salomo. Vanaf vers 18. Nog, of alsnog, of ook, maakte de koning een grote elpenbenen troon. Dan weet je meteen waar al die olifanten gebleven zijn. Een ivoren troon, is nogal wat, hè? Het bevestigt wat ik in een heel ander verband altijd naar voren breng. Het bevestigt mijn gedachte dat de goudmijnen, de beruchte, geheimzinnige, mysterieuze goudmijnen van koning Salomo inderdaad ergens in Afrika gezocht zouden moeten worden. En ik denk ook dat ze daar gevonden zijn, maar goed, hè? Rhodesië, Zimbabwe, vroegere Rhodesië. En dat ligt net even noordelijk van Zuid-Afrika en daar vinden ze nog goud plenty. Weliswaar steeds dieper, uiteraard, maar niettemin. Ik denk dat het daar vandaan komt. Uit Afrika in elk geval, uit het zuiden, dat staat er in elk geval. En als je dan er toch goud gaat halen, kun je net zo goed en passant ook even wat ivoor meenemen. Dat is er zoveel niet meer, heb ik begrepen. Maar het valt nog wel mee, hoor. Hoe dat ook zij, een grote elpenbenen troon. Er staat natuurlijk gewoon in het Hebreeuws een troon van tanden of zoiets, hè. Het zal wel gewoon Sheen staan, hè? Een tand. Ja. Maar niettemin. Ivoor. Hij overtoog dezelfde met dicht goud, wat ik altijd persoonlijk jammer van het ivoor vind. Hè? Zodat je maar weer ziet dat het niet gaat om het materiaal, hoe het eruit ziet, maar dat het gaat om de betekenis van het materiaal. Hè? Dat is pure symboliek natuurlijk. Hè? Men hoeft het ivoor niet te zien, maar het moest er wel zijn. Overtrokken met goud, en ook dat is nog een tamelijk veel voorkomende praktijk, dat het ivoor, de tand namelijk, voorzien wordt van een gouden kroon. Ja, hoe bestaat het, hè? Hoe komen ze erop, hè? Dat hoort op een of andere wijze bij elkaar, dat is duidelijk, hè? Ja. Nou goed, hij overtoogde zelf met dicht goud. Dicht goud wil gewoon zeggen, wil niet zeggen een speciaal soort goud, maar het wil gewoon zeggen dat het geslagen is, gesmeed, gedreven, gehamerd, of hoe dat maar heet mag. Eromheen gehamerd. Met dicht goud. En deze troon had 6 trappen. En het hoofd van de troon, de top dus, was van achteren rond. En aan beide zijden waren leuningen tot de zitplaats toe. En 2 leeuwen stonden bij die leuningen. Het moet duidelijk zijn dat er 6 trappen zijn. Dat is waar, maar hij zit kennelijk op de 7e. Ik geloof ook niet dat het omstreden is, hoor. 6 treden. Maar de troon zelf is dus de zevende positie. Er zijn zes stappen ernaartoe. Aan de achterkant rond en aan beide zijden waren leuningen tot de zitplaats toe. En twee leeuwen stonden bij die leuningen of zoiets. Maar die leeuwen zullen de leuningen hebben moeten voorstellen. Neem ik aan, denk ik. Zover ik het lees. En dat staat er ook prompt in vers 20. En 12 leeuwen stonden daar op de 6 trappen aan beide zijden. Dan zullen we duidelijk geteld, dacht ik. Dat de meest voor de hand liggende verklaring is dat er 12 leeuwen waren. Namelijk op de 6 treden aan elke kant 1. Hoewel ik niet uitsluit dat het anders was. Namelijk dat er aan elke kant, op elke tree, aan elke kant 2 leeuwen stonden. Want zo kun je het ook lezen. Of niet? Aan beide zijden waren leuningen tot de zitplaats toe en 2 leeuwen stonden bij die leuningen. Let op het woord leuningen in het meervoud. 2 leeuwen bij de leuningen. Dat wil zeggen aan weerszijden van de tree. Een leuning en bij elk van die leuning, van die leuningen, 2 leeuwen. Of niet? Dat kan toch? En vers 20 is daar niet mee in strijd. Namelijk 12 leeuwen stonden daar op de 6 trappen. Aan beide zijden, dan heb je de 24. En ik vermoed dat we hier met dezelfde situatie te maken hebben als die van de Ark des Bonds. Waarbij ik het er altijd nog op houd, dat er inderdaad staat van 2 cherubim aan elke kant op het verzoendeksel. En ik houd het erop dat het er dan 4 zijn, al geef ik toe dat het niet helemaal duidelijk is. Maar ik heb nog eenmaal het voorbeeld van de cherubim elders in de Bijbel. Het zijn er namelijk altijd 4, in andere gevallen. Of ze worden niet geteld, of het zijn de 4. En als ze dus op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds voorkomen en er staat 2 aan beide zijden, ik noem maar ongeveer wat er dan staat, hè, 2 aan beide zijden, dan houd ik het erop dat het de 4 waren, aan elke kant 2. En in de praktijk dus in elke hoek 1. Maar dan zou ik dit ook zo moeten lezen en dan kom ik dus aan 24 leeuwen. Niet dan? En waarom ook niet? Waarom ook niet? Want je komt van de 12 wel vaker bij 24. In ieder geval bij de 12 vanwege het koninkrijk en dan het dubbele deel vervolgens. Dan worden er dus inderdaad 24. Namelijk die 24 oudsten, die 24 priesterorden. Ik zou dus niet weten waarom dit er ook niet 24 leeuwen zouden kunnen zijn. Of je krijgt argumenten van, heb je dan ooit wel eens een trap gezien met aan elke kant 2 leeuwen op een tree? Nee, maar heb je wel eens een trap gezien met aan elke kant 1 leeuw op elke tree? Waarschijnlijk ook niet. Dus ja, hè? Dat zegt me niet zoveel. Maar goed. Ik zal het u zeggen, als het de 12 zijn, verdeeld in 2 maal 6, kom ik in wezen bij precies hetzelfde verhaal uit. Want dat is het leuke ervan in dit geval. Want stel dat 6 treden zijn, en op elke trede links en rechts een leeuw, dan heb je 12 leeuwen. Nou, dat is hetzelfde als de 12 runderen onder de koperen zee. De betekenis blijft gelijk, staat voor het koningschap. De leeuw staat voor koningschap, het goud staat voor koningschap, de 12 staat voor het koningschap. Dus dat mag geen enkel probleem opleveren. En als die verdeeld is in 2 maal 6, want dat zou het dan, zou je dan moeten zeggen. En in ieder geval zijn het 6 treden, dus het blijft een 6. Dan kom je via de 6 inderdaad terecht bij het priesterschap. Want dat is wat ik altijd al sta te vertellen. Dat de 6 in de Bijbel weliswaar in het algemeen de aanduiding is van de mens en daarmee van de zoon des mensen. Maar vervolgens is het de aanduiding heel in het bijzonder van die zoon des mensen die gezeten is aan de rechterhand Gods. Verhoogd en wel, niet zozeer als koning, want dan zou het 12 worden, maar wel als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En in het bijzonder wijst het dan natuurlijk weer naar het Johannesevangelie, want juist daar wordt de 6 in die betekenis toegepast. Nou, die 6 treden vind je in elk geval, dus dat is duidelijk genoeg. Dat hoeft geen probleem op te leveren. Zijn het er echter 24, dan hebben we hetzelfde verhaal als van de 24 oudsten en de 24 priesterorden. Je komt dus weer bij het priesterschap terecht, maar het maakt dus niks uit. Eigenlijk. Dus dan moet ik het dan maar bij laten. Maar de zesde reden leidde tot de zevende, namelijk de positie waar de koning zit. Dat is in de eerste plaats natuurlijk de uitbeelding van de bedelingen, zeg maar. Hè. De zes leidt naar de zeven. Maar dat is weer zo, omdat daarachter natuurlijk een veel diepere waarheid ligt. Namelijk het werk van de zes, namelijk de zoon des mensen, leidt tot de rust van de zeven. En dat is veel fundamenteler natuurlijk. Het is altijd goed om juist de meest fundamentele betekenis te kennen, want dan wordt het wel makkelijker om hier en daar in de Bijbel te zien waarom het zo af en toe wat verschillend wordt toegepast. Hè? Maar inderdaad, 12 leeuwen als uitbeelding van het koningschap, in dit geval van Salomo, maar ook daarvan moet gezegd worden dat de echte Salomo, degene die meer is dan Salomo dus, in feite aangeduid wordt, namelijk Christus zelf. Nou, dat was 1 Koningen 10 dan. En nou we het er toch over hebben, kunnen we wel eventjes terug naar Leviticus 24. Leviticus 24 vanaf nou ja, in ieder geval vanaf vers 5. Gij zult ook meelbloem nemen en 12 koeken daarvan bakken. Van 2/10 zal een koek zijn. Het is weer brood en het gaat weer om leven. Er zit weer een 10 bij, hè? Maar goed. Van 2/10 zal een koek zijn en gij zult ze in 2 rijen leggen, 6 in een rij, op de reine tafel voor het aangezicht des Heren. En hier vind je dus wel degelijk de 12 en dan verdeeld in 2 × 6. Dat kan dus in 1 Koningen 10 heus wel het geval zijn, hoor. Ik zou het daar echt niet met zekerheid kunnen zeggen. Maar hier heb je de 12 uitdrukkelijk verdeeld in 2 × 6. En de betekenis daarvan is duidelijk, want de hele tafel der toonbroden, want daar gaat het over. De hele tafel der toonbroden is een uitbeelding van het koningschap zoals het aan Christus gegeven is. En de dubbelheid daarvan, in de zin van ook van priesterschap en koningschap, komt met name tot uitdrukking in de dubbele krans, dubbele kroon eigenlijk, van de tafel der toonbroden. Met daartussen in een lijst van een handbreed. Ik noem het nou maar even, want die handdikte die werd net genoemd in verband met koperen zee van Salomo. Ik heb het niet genoemd, maar staat daar wel. Die wand was een hand dik. Dat is diezelfde hand als de handbrede lijst rondom de tafel der toonbroden. Maar waar het om gaat is dat de tafel der toonbroden inderdaad een uitbeelding is van het koningschap van Christus. Juist van het koningschap. Het priesterschap vind je meer uitgedrukt in de kandelaar die er tegenover stond. De gouden kandelaar. Ja, je kunt het niet echt goed scheiden, maar zo zit het eigenlijk, hè. En je vindt dus inderdaad op de tafel als uitbeelding van het koningschap 12 broden. En dat betekent uiteraard dat het leven heerst. Daarom zijn die 12 broden een uitbeelding van eeuwig leven uiteraard. Ze zijn niet 12 omdat er voor elke stam van Israël 1 moet zijn. Want hoewel dat soort zaken soms wel eens gezegd worden, ook in de Bijbel, is dat niet de voor de hand liggende toepassing. Want het blijkt dat die broden ook alleen maar liggen op die tafel. Of ze worden gegeten door de priesters. En dan kom je maar bij 1 stam terecht, namelijk die van Levi. De 13e stam. Maar goed, dus je kunt moeilijk zeggen, het is 1 voor elk van de 12 stammen van Israël. Zo is het ook niet. Moet wel eens, is dat die broden geacht worden te heersen. En aangezien broden leven voorstellen, heerst het leven, dat wil zeggen, het gaat uiteraard om eeuwig leven wat in het koninkrijk tot stand komt. Of onder het nieuwe verbond. Maar dan heb je het weer. Dat is weer 1 en hetzelfde uiteraard. Hè? Een koninkrijk gebaseerd op het nieuwe verbond, waarin eeuwig leven tot stand gekomen is, uitgebeeld in de 12 broden op de tafel der toonbroden. En waarom 2 × 6? Wel eenvoudig, omdat zoals gezegd de 6 inderdaad in de Bijbel spreekt over de zoon des mensen die uitermate verhoogd zal worden. Waarbij ik er dan maar op wijs dat de tafel zelf ook in zich heeft de gedachte van verhoogd worden. Of iets verhogen, verhoging in het algemeen, dat is immers een tafel. Dus het gaat om de verhoogde zoon des mensen die het eerst geboorterecht heeft ontvangen. En dan heb je dus je 2 × 6. Nou. En mocht u dan besluiten dat er dan toch niet 2 x 12 leeuwen op de troon van Salomo waren, dan heb ik nu weer een andere voor u, waar wel degelijk 2 x 12 genoemd wordt. Dat is namelijk in 1 Koningen 19. In Koningen 19, vers 19. Vind ik ook wel een goeie eigenlijk. Daar staat: zo ging hij vandaar, Elia namelijk. Zo ging hij vandaar en vond Elisa, de zoon van Safat, dezelfde ploegde met 12 juk. Nou ja, runderen staat er dan. Dat zal wel, zullen geen ezels onder gelopen hebben. Er zullen wel runderen geweest zijn. Maar 12 juk. En 12 juk is dus uiteraard 12 x 2. Want een juk staat uiteraard voor 2. Ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen. Als paarden waren, dan zouden we zeggen 12 span. Maar dat is wel een beetje veel, hoor. 24 paarden ervoor. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien, hoor. 12 wel, dacht ik. 24, dat lijkt me wat erg veel. Maar dat gebeurde hier wel. Ik weet niet, het is al harde grond geweest. En ik heb het nooit begrepen waarom je 24 runderen voor één ploeg zou zetten. Het is toch niet hanteerbaar, zoiets. Maar vooruit. Maar het gebeurde wel. 12 juk, zodat je krijgt inderdaad 12 x 2. En dan zijn het dus inderdaad 24 runderen. Ik heb het idee dat het ook een dubbel aantal is trouwens. Want juk staat natuurlijk voor dat het dubbel is. En verder leren wij over Elisa dat hij uiteindelijk inderdaad het dubbele deel krijgt van de geest van Elia. En daar heb je het weer, hè. Dat spreekt natuurlijk allemaal over Christus. Elia is dan in het algemeen, hè, niet tot in de details, maar Elia is wel in het algemeen de uitbeelding van de Heer in zijn eerste komst. En Elisa is een uitbeelding van de Heer in zijn eerste komst, in zijn opstanding eigenlijk. Want daar komt het op neer. Waardoor hij inderdaad de eerstgeborene werd van de nieuwe schepping. En daarover spreekt dat dubbele deel uiteraard ook van Elisa. Maar het zijn er inderdaad 12 x 2 in dit geval. En Elisa heerste ook veel meer dan Elia, dat lijkt me duidelijk. De geschiedenissen van Elia en Elisa lijken voor een groot deel op elkaar. Ze doen soms ongeveer dezelfde dingen. Met dit verschil dat Elia altijd onderweg was en altijd moest vluchten. Veracht werd enzovoorts. Terwijl Elisa zich in een heel andere positie bevond. Hè? Gedroeg zich alsof hij de koning zelf was. Daar komt het ongeveer op neer. En dat komt omdat hij met name de heerschappij van Christus vertegenwoordigt onder het nieuwe verbond. Nou, dan laten we het eerst even bij. Dan kunnen we eerst pauzeren. We hadden in de pauze even een discussie over de vraag of alle priesters eigenlijk wel gezalfd werden. En, hè? Maar ik heb hier een lijstje voor me liggen van 12 personen in de Bijbel die gezalfd werden. Waarvan het expliciet vermeld staat, zoals dat heet. En dat waren 5 priesters. En 7 koningen. Ja. Had ik dat dan gezegd of heb je dat ergens gelezen? Dat zou kunnen. Ja, het zal wel komen naar het number in scripture van Bullinger. Ja, denk ik. Ik onthoud nooit waar ik het vandaan heb. Omdat ik het niet echt belangrijk vind. Maar dat zou wel eens kunnen, ja. In ieder geval 5 priesters. Dat is namelijk in Exodus 17. Dan hebben we het ook weer in 12, hè. Exodus 17 vanaf vers 7 en zo verder. Daar worden Aaron en zijn zonen gezalfd. En dat gebeurt letterlijk. Dus is het Aaron en 4 zonen. Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar. Exodus 17 vers 7 en verder. Aaron en 4 zonen. Klopt het of niet? Oh, dan heb ik iets verkeerd opgeschreven dan. Dat is dan heel vervelend. Moeten we gauw even zoeken. Maar Aaron de hogepriest en vier zonen is overigens interessant, want het is diezelfde 1-4 verhouding waar we eerder ooit wel eens over gesproken hebben. De 1 tegenover de 4, Aaron tegenover zijn vier zonen. Drukfoutje geweest. Hoe kan dit nu weer? Wat is het? Exodus 28, vers
41.
Ja, maar er staan inderdaad geen namen bij. Nee. Nou, dat weet ik dan ook zo gauw niet. Nou goed, ik heb in ieder geval deze 5 opgeschreven. De schriftplaatsen weet ik dan zo gauw niet. Maar dat zijn, voor zover ik weet, de enige priesters waarvan we lezen dat ze gezalfd werden.
Nou, in ieder geval, Exodus 28 vers 1, daar worden die namen genoemd. Exodus 28 vers 41, dat ze gezalfd worden.
Ja. Nou ja. Doen we dat, hè? En anders hoor ik het nog. En de andere figuren die gezalfd werden, waren koningen. In principe allemaal, dat kan wel wezen, maar we vinden het maar van 7 in de Bijbel vermeld. En dat is in de eerste plaats Saul, in 1 Samuel 10 vers 1. Dat is bekend, hè? Uit een kruikje. Maar ja, kruikjes hebben de neiging te breken, dus dat komt met de zalving ook niet goed. En zo was het dus ook. Daarna werd David gezalfd in 1 Samuel 16, vers 13. En die werd gezalfd uit een hoorn, dacht ik. Een hoorn des heils, hè, heet zoiets later. Vervolgens David zijn zoon Absalom, ja zeker, in 2 Samuel 19, vers 10. En eigenaardig genoeg, Absalom is ook een beeld van de verborgen Christus nu. Die wel degelijk tot koning gezalfd wordt. Maar die in de reeks van koningen niet schijnt te passen. Heel aardig. Absalom, de man van wie nooit wat verkeerd gezegd wordt in de Bijbel. Maar waarvan we op zondagsschool zulke lelijke dingen gehoord hebben. He? Ja, het is heel eigenaardig, maar de Bijbel is er uitsluitend positief over. En nadat hij dood is, bedrijft ook het hele volk rouw over hem. Als over de eerstgeborene, Zacharia 12. Maar goed, waarmee ik maar gezegd wil hebben, het absolute typisch van de Heer Jezus nu. Goed, dat even tezijde, maar hij werd dus gezalfd. Daarna Salomo. In 1 Koningen 1. Let op de verwantschap tussen de namen. Absalom en Salomo. Samengetrokken tot Absalomo. Ja, ja. Absalom is de vader des vredes. En Salomo is de vrede zelf dus. Maar goed, dus 1 Koningen 1 vers 39 wordt Salomo gezalfd. En daarna krijgen wij 2 Koningen 9 vers 6, de zalving van Jehu. Allemaal minder bekend natuurlijk. De zalving van Jehu. En dan 2 Koningen 11 vers 12, de zalving van Joas. Joas, daar heb je hem weer hoor, As. Joas. En 2 Koningen 23 vers 30, Joahas. Ik weet niet of het erbij staat, ik dacht het niet. Oh, dat weet ik niet. Dat weet ik uit het hoofd niet. Ik weet het alleen van Saul en David. Saul is een vergankelijk koninkrijk, zal ik maar zeggen. Verdwijnt. Uitgebeeld door de kruik. En bij David is het een onvergankelijk koninkrijk uitgebeeld door de hoorn. Goed. Dus inderdaad, 5 priesters, 7 koningen en de enige andere die ik me kan herinneren die ook gezalfd werd, was de steen in Bethel, zodat we er toch 13 hebben. Leuk, hè? Ja. Maar dat is een rechtstreeks type van Christus. Nu valt buiten de reeks, daar heb je het weer, hè? 12. En toch is er een 13e ergens anders. De steen in Bethel. Nou goed, dat dus even terzijde. Officieel was het zo dat de koning, dat koningen gezalfd werden en dat priesters gezalfd werden. Maar zoals gezegd, je vindt alleen van deze 12 in de Bijbel vermeld dat het inderdaad gebeurde. Dat zegt niet dat er nog, dat het niet anders was, maar dat anderen niet gezalfd werden. Maar deze 12 in elk geval, zodat deze zalving in verband staat met een 12 en met koningschap en met priesterschap. En daar gaat het natuurlijk even om, hè? Om dat beginsel. Goed, dan ga ik door waar ik min of meer gebleven was. We hebben namelijk nog een hele mooie 12, maar het zal een bekende zijn. Het is zelfs ook een dubbele min of meer. Namelijk in Matteüs 9. En het is een dubbele omdat daar de 12 in verband gebracht wordt met 2 vrouwen. Dat is, eens even zien, vanaf, de geschiedenis loopt vanaf vers 18. De geschiedenis van het dochtertje van Jairus. Als hij deze dingen tot hen sprak, ziet een overste van de synagoge, voorstellende of vertegenwoordigende uiteraard het Jodendom. Een overste kwam en aanbad hem, zeggende: mijn dochter is nu terstond gestorven, doch kom en leg uw hand op haar en zij zal leven. En Jezus opgestaan zijnde volgde hem en zijn discipelen. En dan vers 20, en in de Statenvertaling staat vers 20 tot en met 22 tussen haakjes. Dat betekent niet dat het er niet zou moeten staan, maar dat betekent gewoon dat het een onderbreking in het verhaal is. Want het verhaal zelf gaat in wezen verder bij vers 23, namelijk: en als Jezus in het huis des oversten kwam en zag de pijpers en de woelende scharen, zeide hij tot hen: vertrekt, want het dochtertje is niet dood, maar slaapt. En zij belachten hem. En als nu de scharen uitgedreven was, ging hij in en greep haar hand, en het dochtertje stond op. En dan staat er: en dit gerucht ging uit door dat gehele land, zodat dit dochtertje van de overste van de synagoge inderdaad genezen werd, dan wel opgewekt werd uit de dood. Maar het verhaal wordt onderbroken, want in vers 19 staat: Jezus opgestaan zijnde volgde hem. En zijn discipelen, die gingen ook mee. Alle 12 denk ik dan ook maar, al staat het getal niet genoemd. En dan vers 20, de onderbreking: ziet een vrouw die 12 jaren het bloedvloeien gehad had, komende tot hem van achteren, raakte de zoon zijn kleeds aan. Want zij zeide in zichzelf: indien ik alleenlijk zijn kleed aanraak, zo zal ik gezond worden. En Jezus zich omkerende en haar ziende, zeide: wees welgemoed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw werd gezond van dezelfde uren af. En de 12 wordt dus genoemd in vers 20, waar staat dat deze vrouw 12 jaren ziek geweest was. Nou, en dan even vergelijken met Marcus 5, want daar staat hetzelfde verhaal. Marcus 5 is dat vanaf vers 21. En als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de andere zijde, vergaderde een grote schare bij hem en hij was bij de zee. Let op de detail, hè? Hij was bij de zee. En ziet, er kwam een van de oversten der synagoge met name Jairus. En dat betekent zoveel als Jehovah is licht. En dan staat er: en hem ziende viel hij aan zijn voeten en bad hem zeer, zeggende: mijn dochtertje is in haar uiterste. Ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt, opdat ze behouden worden en zij zal leven. En hij ging met hem en een grote schare volgde hem en zij verdrongen hem. En dan komt de onderbreking vanaf vers 25. De parenthese dus eigenlijk. En een zekere vrouw die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had. En veel geleden had van vele medicijnmeesters, staat er fraai. Ze had geleden van vele medicijnmeesters. Dat ik het nou hier moet zeggen is niet zo aardig natuurlijk, maar. Ze had geleden van vele medicijnmeesters. Brengt het door? Goed. En al het hare daaraan te kosten gelegd had. En geen baat gevonden had. Maar met welke het veel eer erger geworden was. Nou kan die wel weer, hè. Goed. Deze van Jezus horende, let op horende, hè, alleen mijn woord, kwam onder de schade van achter en raakte zijn kleed aan, want ze zeiden, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden. En terstond is de fontein haast bloeds opgedroogd. Nou ja. En zij gevoelde aan haar lichaam dat ze van die kwaal genezen was. En terstond Jezus, bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare en zeide, wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem, gij ziet dat de schare u verdringt, en zegt gij, wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien, die dat gedaan had. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zei tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. En dan gaat de vrouw verder. Terwijl hij nog sprak, kwamen enigen van het huis des oversten der synagogen zeggende, uw dochter is gestorven, wat zijt gij de meester nog moeilijk? En Jezus terstond gehoord hebbende het woord dat hij gesproken werd, zeide tot de overste der synagogen, vrees niet, geloof alleen. En er liet niemand toe hem te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes, de broeder van Jacobus. En kwam in het huis des oversten der synagogen en zag de beroerte en degene die zeer weenden en huilden. En ingegaan zijnde zeide hij tot hen, wat maakt gij beroerd en wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En zij belachten hem. Maar hij, als hij hen allen had uitgedreven, nam bij zich de vader en de moeder des kinds en degene die met hem waren, ging binnen waar het kind lag. En hij vatte de hand des kinds en zeide tot haar, Talita Kumi, het welk is zijnde overgezet, gij dochtertje. Ik zeg u, sta op. En terstond stond het dochtertje op en wandelde, want het was 12 jaren oud. En zij ontzetten zich met grote ontzetting. En hij gebood hun zeer dat niemand datzelfde zou weten en zeide dat men haar zou te eten geven. En hier vind je dus de 12 twee keer genoemd, namelijk in vers 25 en in vers 42. Want in vers 25 is de vrouw 12 jaren ziek en in vers 42 wordt het dochtertje, nee, ik moet eigenlijk zeggen, we stierf het dochtertje 12 jaren oud. Kan ik zeggen, werd ze opgewekt 12 jaren oud. Maar dat komt in dit geval natuurlijk op hetzelfde neer. En dezelfde gedachte vinden we ook in Lucas 8. Waar in vers 42 en 43 we dezezelfde ding ook tegenkomen. In vers 42, want hij had een enige dochter van omtrent 12 jaren. Want dit is Lucas en die zegt er altijd bij omtrent. Wat lastige gewoonte van hem. Maar niettemin, het is nu eenmaal zo. Omtrent 12 jaren, deze lag op haar sterven. En als zo heen ging, verdrongen hem de scharen. En vers 43, en een vrouw die 12 jaren lang de vloed des bloeds gehad had, welke alle leeftocht aan medicijnmeesters ten koste gelegd had en van niemand had kunnen genezen worden, van achteren tot hem komende raakte de zoom zijns kleeds aan en terstond stelpte de vloed haast bloeds. Nou, dan wordt ze opgemerkt, want in vers 47 staat dan, de vrouw nu ziende dat zij niet verborgen was, dat wil zeggen niet meer verborgen was, kwam tot hem enzovoorts. Nou, de betekenis van deze geschiedenis is uiteindelijk bijzonder eenvoudig. Al moet ik zeggen dat het toch niet zo eenvoudig is om erachter te komen wat het voorstelt. Maar uiteindelijk, als je het één keer weet, is het geen enkel probleem. Dat dochtertje van je Iris is uiteraard gewoon een uitbeelding van Israël. Het natuurlijke Israël. Waarbij de vader en moeder de representanten zijn eigenlijk van Israël als zodanig. Het volk als zodanig. En het dochtertje is dan een bepaalde generatie uit het volk. Hè? Want daar komt het in de praktijk op neer. Het volk zoals het later in een bepaalde tijd zou bestaan. En de grondgedachte is dan dat aan Israël allerlei beloften gedaan zijn. Beloften waarvan niks terecht schijnt te komen, omdat Israël gewoon sterft. Ja, dat is nu helemaal heel gewoon. Maar dat gebeurt. En dat is wat uitgebeeld wordt in dat dochtertje van Jairus. En opdat de beloften aan Israël vervuld zouden worden, wordt Israël dus opgewekt uit de dood, of anders gezegd, Israël wordt wedergeboren. Daar komt het op neer. Zodat het dochtertje van Jairus uiteindelijk gewoon hetzelfde is als de dochter Sions. Gelovig overblijfsel van Israël, straks in de dagen uiteraard van de wederkomst van Christus. En het punt is nu dat zolang als dit dochtertje leeft en er dus hoop schijnt te zijn voor Israël, gedurende die 12 jaren dus, is die vrouw, die andere vrouw dus, waarvan we eigenlijk niet weten wie ze is, want soms denk ik, ze lijkt wel op de vrouw van Melchizedek, denk ik dan wel eens, hè. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, broer, je weet niet wie het is, hè. Zonder naam. Het is een wat geheimzinnige vrouw. Niemand weet ook eigenlijk waar ze vandaan kwam, behalve dan van achter. Toch? Van achteren benaderden ze de Heer en raakten zijn kleed aan. Maar zolang dat dochtertje leefde, was die vrouw onvruchtbaar. Dat staat er natuurlijk niet expliciet, maar dat is de conclusie die je trekken moet. Sterker nog, vanaf het moment dat die vrouw onvruchtbaar was, leefde het dochtertje, dat wil zeggen, die vrouw werd onvruchtbaar en toen werd het dochtertje geboren. Of andersom, het dochtertje werd geboren en de vrouw werd onvruchtbaar. En na 12 jaren stierf eerst het dochtertje, daarna werd die vrouw genezen. En toen werd het dochtertje alsnog opgewekt, ook 12 jaar oud zijnde. In de tussentijd was ze niet ouder geworden. Niet zeggen kunst, want het was dezelfde dag of zoiets, want daar gaat het nou niet om, hè. Het gaat om wat het voorstelt. Nou, het dochtertje van Jairus is eenvoudig genoeg een beeld van Israël, wat uiteindelijk sterft. En beter is nog te zeggen, het sterft op het moment dat het vruchtbaar zou moeten worden. Op het moment dat het haar zou moeten gaan naar de wijze der vrouwen, naar voorbeeld van Sarah dan, sterft ze. Dus het dochtertje moet vruchtbaar worden, maar het sterft. En de andere vrouw uit het verhaal is al die tijd onvruchtbaar geweest. Want daar komt het op neer. Ze menstrueerde continu. Dat betekent dat ze onvruchtbaar was. Dat is waar het werkelijk om gaat. En de samenhang van die dingen is ook heel eenvoudig te verklaren. Zij verloor bloed, namelijk het leven. En dus was ze onvruchtbaar. Want het is uiteindelijk gewoon hetzelfde. Typologisch is het hetzelfde. Maar nadat het dochtertje was gestorven, werd de vrouw genezen. Het dochtertje zou vruchtbaar moeten worden, maar in plaats daarvan werd die vrouw vruchtbaar. Nou, duidelijker kan ik het bijna niet zeggen natuurlijk. Want het verhaal gaat als volgt verder. De dochtertje van Jairus is een beeld van het Joodse volk, vanzelfsprekend. Het zou vruchtbaar moeten worden, maar stierf. Ja, aan het begin van onze bedeling uiteraard. Een ongelovig is er al gewoon. Het was de tijd van het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond brak aan. Ze zou vruchtbaar moeten worden. Daar was de 12. Nu moest het koninkrijk komen. Was compleet, moest gebeuren. Maar in plaats daarvan gebeurde er niks. Toen kwam het 13e jaar. U weet het, als je 12 jaar oud bent, ben je aan je 13e jaar bezig. Zo zie je maar hoeveel ongeluk het brengt. Hè? Maar als we zeggen 13 staat Voor een verborgen hemelskoninkrijk ben je al heel end. Want het zou, die vruchtbaarheid, het leven zou moeten komen bij de dochtertje van je Iris. Maar in plaats daarvan kwam het terecht bij die andere vrouw. Nou, als het dochtertje van je Iris een beeld is van het Joodse volk, dan is de vraag, waar is die andere vrouw dan een beeld van? Ik hoor twee antwoorden die dicht end in de buurt zitten, maar ze zijn niet correct. Hoewel ik het vroeger net zo zei, hoor. Maar als maar één antwoord wat echt voldoet. Ja, de 10 stammen van Israël, ja. Als je het dochtertje van je Iris Israël noemt, dan is die andere vrouw uiteraard een beeld van de heidenen. Er is ook niks tegen in te brengen, behalve als je nog meer vragen gaat stellen. Want de volgende vraag is, maar wie zijn dan al die anderen die daar rondliepen? Te midden waarvan die vrouw verborgen was. Ook heidenen. Nee, dat kan niet. Goed, dan is er een andere mogelijkheid. Die heb ik in de loop der jaren allemaal overwogen dus. Die vrouw kan natuurlijk gewoon een beeld zijn van de gemeente. Dus wat gewoonlijk gezegd wordt, als er al wat over gezegd wordt, hè, typologisch. Zegt men, die dochtertje van je Iris is Israël, die vrouw is een beeld van de gemeente. Maar dan krijg je de andere vraag. Niet de vraag van wie zijn al die anderen die er rondlopen, want dat zijn dan gewoon de heidenen. Dat is geen probleem. Maar hoe kan het dan dat die vrouw onvruchtbaar is? Eerst. Dat kan toch niet? Je kunt toch niet zeggen dat zolang Israël er is, is de gemeente onvruchtbaar. Nee, zolang Israël er is, in die 12 was er geen gemeente. En niet een onvruchtbare gemeente, er was geen gemeente. En de gemeente wordt nergens genezen of vruchtbaar gemaakt. Integendeel, het zijn heidenen, mensen in het algemeen dus, die vruchtbaar gemaakt worden in die zin. En op het moment dat ze vruchtbaar gemaakt worden, pas dan zijn ze... horen ze tot de gemeente, eventueel, hè? Als het in onze bedeling is, tenminste. Dus er blijft niks anders over dan te constateren dat die twee vrouwen inderdaad respectievelijk een beeld zijn van de 2 stammen van Israël en de 10 stammen van Israël. Dat kan niet anders. Zal ik je nog eens een leuke vertellen? Het kan wel de oudere dochter geweest zijn van je Iris. Niet dan? Op die manier ontstaan zoveel verhalen in de Joodse overlevering. Van hoe komen ze erop? Nou, zo dus. Niet dat de Joodse overlevering dit zegt, uiteraard niet. Want het maakt geen deel uit van de Joodse overlevering vanzelfsprekend. Maar zulke verhalen bestaan wel. Iets dergelijks, hè? Zoals de oudere zuster van het dochtertje van Iris. Zou je goed kunnen. Waarom niet? Was de verloren dochter. De prodigal. Daughter, dat is een mooie, hè? Die weer terugkeert, of zo, dat zou kunnen. Maar bij wijze van spreken dan, want typologisch gezien zijn zusters, hè? De één is een beeld van de 2 stammen, en zolang de beloften gedaan zijn aan de 2 stammen, zolang de Heer zich bezighoudt met die 2 stammen, zal ik maar zeggen, met het Joodse volk, zijn inderdaad de 10, zoek, dat klopt precies. Maar op het moment dat het koninkrijk aan de Joden, nou zeg ik met opzet de Joden, hè, op het moment dat het koninkrijk aan de Joden wordt aangereikt omdat de koning daar is enzovoorts, komt het tot ongeloof en sterft dus inderdaad. En dan is de volgende vraag, maar wat komt er dan van het koninkrijk terecht? En dan is het antwoord uiteraard, dat gaat naar die andere vrouw. Waarvan gezegd wordt dat het niet de heidenen zijn, dat het ook niet een beeld is van de 2 stammen. Het enige wat dan overblijft is dat het een uitbeelding is van de 10 stammen van Israël. En dat wordt bevestigd doordat we niet weten wie het is. Niemand weet wie het is. Volgens de discipelen was het 1 uit de velen. Maar volgens de Heer was het 1 uit de velen. Als u het verschil begrijpt, hè. Niet één van de velen, laat ik het dan anders zeggen, maar één uit de velen. Het was iets bijzonders mee aan de hand. En daar gaat het om, dat toen het Joodse volk tot ongeloof kwam en tot verwerping van de Messias, toen bleek dat inderdaad een ander volk deel kreeg aan die dingen die oorspronkelijk voor het Joodse volk bestemd waren, om het zo te zeggen. Dat andere volk kan niks anders zijn dan de 10 stammen van Israël. En begrijp me goed, Ze werd genezen. Dat wil niet zeggen dat daarna die vrouw een beeld is van de gemeente, want zelfs dat is niet waar. Ze blijft nog steeds een beeld van de 10 stammen, maar nou zijn ze vruchtbaar geworden. Dus in mijn gedachte, maak het verhaal zelf af, dat kent u hè, die gedachte. Maak het verhaal zelf af. In mijn gedachte dus kreeg de vrouw daarna een zoon, want ze was nu vruchtbaar. En de zoon die daaruit geboren wordt, dat is de gemeente. Maar dat staat er natuurlijk allemaal niet bij. Maar daar gaat het wel om. En het dochtertje van Jairus werd genezen en werd dus vervolgens ook vruchtbaar. En daaruit werd ook een zoon geboren, of zou dat een dochter geweest zijn... Een beeld namelijk van het bekeerde Israël straks in de toekomst. Zoals dat het koninkrijk binnengaat.
Hoe ga je dan het zogenaamde leeftijdsverschil tussen die 2 stammen en die 10 stammen?
Oh, het speelt niet echt een rol. Nee, dat... maar het leeftijdsverschil zit... waarom ik dat zeg, is de oudere zuster. Omdat de 10 stammen geacht worden de oudere broer te zijn van de 2 stammen. Dan wel de oudere zuster van de 2 stammen, want soms worden ze als vrouw aangeduid. Omdat het eerstgeboorterecht nou eenmaal gegeven is aan een van de 10. En daarmee aan de 10. Het eerstgeboorterecht immers van Jozef en Efraïm. Want daar gaat het om. En dat ik die 2 zonen erbij haal in de gelijkenis van de zogenaamde verloren zoon. Ja, dat is omdat dat precies hetzelfde uitbeeldt, hè. Gaat om precies hetzelfde. Aan het eind van het verhaal krijg je inderdaad dat de zoon die helemaal niet weg geweest was, een beeld van het Joodse volk, die is jaloers, die staat erna en zegt, ik heb nooit wat gehad. Hè? En vader zegt, nou, je hebt altijd alles gehad, maar je hebt niet gewild. En die verloren zoon die terugkeert, ja, dat is inderdaad een beeld van die 10 stammen, die weg waren, maar waaruit de gemeente tot stand komt. Primair. In meerderheid, maar meer ook niet, hè. Alleen dat. En in het verborgene. Waar er nog bij komt dat het noemen van de zoon van het kleed van de Heer Jezus veel betekenend is. Omdat dat een rechtstreekse verwijzing is naar Saul en David en Samuel. En dat heb ik wel vaker verteld hier ook, dacht ik. Waarbij immers van Saul het koninkrijk werd weggenomen. En het werd uitgebeeld doordat eerst, dacht ik, David en later Samuel... De slip dan wel de zoom van het kleed van Saul afsnijdt en hem voorhoudt en zegt, alzo zal het koninkrijk van u weggenomen worden. Zijn zomen vervulden dus niet het paleis dan wel de tempel. Met de variant op Jesaja 6, de eerste verse dan maar, voor deze gelegenheid. Maar die zoom van het kleed is een beeld van de openbaring van het koninkrijk, of althans het koninkrijk. Uiterlijke heerlijkheid, hè. Uitoefening van de macht, zal ik maar zeggen. Het werd afgesneden. Door David en door Samuel gebeurde dat. Ook al 2 keer trouwens. En bij deze gelegenheid is sprake van dat men juist de zoon van zijn kleed aanraakt. En dus geacht wordt deel te krijgen aan zijn koninkrijk. Een versterking dus van de betekenis van die 12. Hè? Want de vraag is, nou komt het koninkrijk. Maar degene voor wie het meest bestemd is. Of voor wie het in de eerste plaats bestemd is. Die sterft. Geen vruchtbaarheid, geen wedergeboorte, geen koninkrijk, geen nieuw verbond dus. Maar terwijl dat zo is, gaat het wel in het verborgene, terwijl niemand het merkt, niemand van de omstanders, niemand van de 12 discipelen, terwijl niemand het merkt, gaat het naar een ander en de vraag is naar wie. En daar houdt het verhaal op, want we weten niet naar wie. Staat er niet bij. Een vrouw, een naamloze vrouw en ze verdwijnt ook weer in de menigte. Maar het punt is dat we het wel weten. Er kan nooit wat anders zijn... dan de 10 stammen van Israël. Ja. Nou goed, daar heb ik zoveel voorbeelden van. Dat langzamerhand geneer ik me om ze aan te halen. Want er gaat langzamerhand geen dag voorbij of het komt ergens ter sprake. Waar dan ook in de Bijbel. Ik begin me langzamerhand te excuseren. En inderdaad, onze volgende Bijbelstudiedag houdt ze daar ook mee bezig. Ja. Elisa in Dothan. En vervolgens Samaria, overigens. Ik kan niet missen dat juist die waarheid verborgen is in de Bijbel en ook inderdaad verborgen blijft, omdat het eigenlijk nergens expliciet staat. Enkel omstreden tekst daar gelaten, want ze zijn er wel, hoor, expliciete schriftplaatsen. Maar je vindt hem in ieder geval hier terug. En de gedachte is dan 12 aan de kant van de dochter van Jairus en 12 aan de kant van die vrouw. Je hebt dus ook 2 x 12. Al waren het dan dezelfde 12 jaren. Maar je hebt wel degelijk die 2 × 12 tegenover elkaar. Hè? Dus toch 24. Maar het gaat dan inderdaad om dat dubbele deel uiteindelijk. Waar er nog bij komt dat het verhaal eindigt met te zeggen. Aan de ene kant dat dit gerucht uitging in het ganse land. En dat aan de andere kant gezegd wordt. Denk erom dat er niet over gepraat mag worden. Heel leuk is dat. Beide dingen vinden we namelijk. De ene kant dat men er niet over mag spreken. En de andere kant dat het toch verbreid wordt. En lijkt me duidelijk dat het daarbij inderdaad gaat om de bekende verborgenheden van het koninkrijk. Dingen die verborgen zijn, uitgebeeld in dat er niet over gepraat mag worden. Maar niettemin blijken deze verborgen dingen toch wel bekend te geraken. En deze avond is er een voorbeeld van, uiteraard. Hè? Blijf verborgen, blijf geheim, maar niettemin. Het raakt wel bekend natuurlijk. Nou, eens kijken wat ik nog had willen aanhalen. Nou, eigenlijk niks, want we hebben de rest van mijn aantekeningen in ieder geval al besproken. Meest voor de hand ligt natuurlijk de 12-jarige Jezus in de tempel. U weet hoe dat gaat, hè? Dan is hij 12 jaar, 13e begint en waar is hij dus? Bij de andere vader. Jozef, ik heb het u geloof ik verteld in de tijd naar aanleiding van de 11 in samenhang met de 13e. Dan gaat hij naar de tempel en adopteert dan een andere vader. En het is precies de laatste keer dat we van Jozef horen. Daarna verbergt Jozef zich. Maar dat is natuurlijk ook een bevestiging van diezelfde gedachte. Koninkrijk zou openbaar moeten worden bij 12. En wat er gebeurt is dat de Heer gevonden wordt in de tempel. Die dan inderdaad een beeld is van de gemeente. En dat is ook de laatste keer dat we van Jozef, zijn wettige vader, horen. Jozef die een 11e en een 13e was. En die inderdaad het eerste geboorterecht vertegenwoordigt. Nou, en een andere die, nou ja goed, ik noem het maar even Matthäus 26. Ik heb Matthäus toch nog voor me liggen. Matthäus 26 vers 53. Dan weet u meteen hoeveel engelen er zijn. Matthäus 26 vers 53, waar staat, of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Nou, als het er meer dan 12 zijn, waarom staat er dan 12? Niet om het aantal dus, want dat heeft hoegenaamd geen betekenis, maar uiteraard vanwege de heerschappij, de heerschappij vanuit de hemel. En vanwege het feit dat engelen nou eenmaal eigenlijk ook koningen zijn. En heerschappij uitoefenen. Op bijzondere wijze, maar dat doet er nou niet toe. Maar dan heet het prompt 12 legioenen engelen. En de andere die ik had moeten noemen is natuurlijk Matthäus 19. Maar dat is ook alleen maar illustratief, ook maar een losse uitspraak. Matthäus 19, vers 28. Jezus zei tot hen, voorwaar ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon, zijn heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten van Israël.